Sommige pintjes mogen drinken, zullen de vuilen dronken zijn. Sommige masken mogen totten, zullen de vuilen deugd niet zijn. De hemel is in onze leven het goed bier. En was het onze niet geweest, er was er geen plezier. Van wat dan teterke en van dat wat.
Goedemorgen, dit is Smaak, Gentse geschiedenis in lekker verhalen met Annelies van Wittenbergen
en Noël Kallebout.
Goedemorgen luisteraars, het is Gentse Fieste en wij zitten op een buitenlocatie, dus het wordt een podcast met een beetje omgevingsgeluid. Annelies, Gentse feesten, dat wil zeggen plezier, eten, maar ook drinken.
En veel drinken.
Veel drinken. Allee, sommigen toch.
Ja.
We zijn halverwege de Gentse feesten, al iets over halverwege. En als je nu een keer langs de Vlaasmarkt of de Korenmarkt gaat, dan zie je al toch wel enige feestvierders in staat van ontbinding. De hebben zij te veel bier gedronken, zou je kunnen afvragen. Want deze podcast gaat vandaag over bier.
Klopt.
Bier, Annelies, iets heel gewoons, iets wat wij allemaal wel een keer drinken, maar een product met heel rijke geschiedenis.
Ja, wat we vandaag gaan doen is een keer door de geschiedenis van het bier gaan in 7 glazen.
We gaan door de geschiedenis van bier in 7 glazen en we beginnen met een heel lekker biertje. Wijn genaamd.
Ja, dus het wijnbier met W-E-Y-N geschreven is een biertje dat gemaakt wordt door Maartenwijn. Het is dus gewoon een naam. Maartenwijn uit Hove, want het zijn allemaal lokale biertjes die we vandaag gaan behandelen. We gaan wegblijven van de grote inbev.
Dat doen we niet.
Dat doen we niet.
Het gaat echt over, laten we zeggen, ambachtelijke producten, ja. Min of meer.
Ja.
Ja.
En Maartenwijn, zoals zoveel onder ons, heeft tijdens corona zijn thuisproductie van bier wat geprofessionaliseerd en heeft een bier gebrouwen dat op de markt kon komen. En Maartenwijn, zijn bier, het wijnbier, vind ik een heel mooi voorbeeld van die oorsprong van het bier. Want elke thuisbrouwer begint met een graan dat gekiemd wordt. Dat gekiemde graan wordt gemengd met water.
Ja.
En dan ontstaat er een fermentatieproces waar de suikers in het graan omgezet worden in alcohol en bubbeltjes.
Zo simpel is het.
Zo simpel is het. En omdat dat zo'n simpel proces is, wordt dat ook sinds mensenheugen is gedaan in het oude nabije oosten,
ja.
Werd er al bier gebrouwen.
Ik ging het u net vragen, Annelies. Simpel, zeg je. Maar goed, dan waarschijnlijk doen we dat al lang.
Ja, we doen dat al veel langer dan we doorhebben hoe dat hele fermentatie- en vergistingsproces eigenlijk in zijn werk zit. Maar het eerste bier wordt ongeveer 8000 jaar geleden gebrouwen in het huidige Iran. En bier hangt een beetje samen met vrolijke liedjes. Dat is nu ook zo nog altijd het geval. En er is zelfs een soort hymne voor Ninkasi geschreven. En dat is een loflied op het bier en op het brouwproces en op alle leuten die met alcohol samengaan. En in dat loflied, daar worden al die stappen die nu nog toegepast worden in het brouwproces in detail beschreven. Er is eigenlijk niet zoveel veranderd op vlak van bierbrouwen.
Dus in feite, als je naar dat lied luistert, krijg je een beetje een receptuur om bier te maken.
Om bier te brouwen.
Dat is eigenlijk schitterend.
Tof, hè?
Dat is een gezongen kookboek.
Ja, een gezongen kookboek. Maar tot daar eigenlijk de gelijkenissen tussen het bier van al die duizenden jaren geleden en het bier van nu, moesten we een pintje uit het oude nabije oosten krijgen. Dat zou toch een beetje raar zijn voor ons. Dat smaakte anders. Dat was zoeter, want daar zat geen hop in.
Ja.
Daar zat geen stabiel schuim in. Dus een schone schuimkraag, als we nu op een pils gewoon zijn, dat zat daar niet in. En het bier was ook troebel.
We moeten een beetje denken aan een Engelse punt.
Ja, ja, maar nog zomaar kleine restjes ja. van dat kalf en kleine onzuiverheden. En men had daar een heel creatieve oplossing voor. Mm-hmm. Men ging dat bier drinken uit een groot vat, maar verschillende personen samen, met een rietje. Want dan kan je dat rietje helemaal tot aan de bodem gaan duwen.
Oelalalala.
En de zuivere drank drinken. En dat zal natuurlijk ook bijgedragen hebben aan de feestvreugde.
Ja, dat zal wel zijn. Want ik herinner mij dat zo als je als jong meisje of jonge man of whatever experimenteert. Dan durf dan een keer alcohol met een rietje, maar meestal is dat toch een weg naar een heel vrolijk pad.
Ja, het is te zien wat dat je doel van de avond is, maar het is niet altijd aan te bevelen.
Het is niet altijd aan te bevelen. Nu, Annelies, ik ga een beetje, van uw wijsheid plukken. Dat is heel, jij doet dat ook vaak, maar dan meestal met wijnen. En een shout-out naar Dimitri, want... Het is met Dimitri dat je dat vaak doet. Je doet zo van die pairings.
Ja, en dat kan je ook met bier doen.
Ah, wel, ik ging net vragen, Annelies, zouden nu, we hebben een zestal biertjes die we gaan bespreken, zouden daar een gerechtje kunnen bijplaatsen?
Maar ja, om in de sfeer van het oude Nabij-Oosten te blijven, zou ik deze pairen ja? met een gazellenstoverij uit het oudste kookboek ter wereld. Ja. Een receptencollectie bewaard in Spijkerschrift. En als je geen gazelle kunt vinden...
Ja, want laat ons nu zeggen dat dat in Gent niet direct overal te krijgen is.
Dan kun je het ook met lam en look en prei en specerijen maken.
Annelies, als mensen goesting zouden hebben om aan de kook te gaan, kunnen ze u contacteren voor het receptje? Mogen ze u mail sturen?
Ja, die met lam die staat in mijn eigen kookboek.
Nog een grote shout-out. Je weet het, dames en heren. Annelies is behalve een heel leutige historica ook een fantastische auteur. En zij heeft het kookboek Smaak! Uitroepingsteken geschreven. Meer info vind je bij de uitleg van de podcast hoe je aan dat boek kunt geraken. Het is een aanrader. Goed, Annelies, we hebben wijnbier gehad.
Mm-hmm.
Laat ons nu een keer naar het volgende biertje gaan. De Sint Bernardus Abt 12.
Ja, de Sint Bernardus Abt. Daar wil ik ook nog even bij zeggen dat we deze podcast is eigenlijk een bijproduct, laat ons ook zo maar zeggen, van onze doortocht op het Nerdland Festival. We waren het al bijna vergeten.
Annelies en ik, en dus we moeten eerlijk zijn, luisteraars, dankzij Annelies zijn wij op Nerdland Festival uitgenodigd. Wij zijn officieel nerds.
Iemand moest het zeggen.
En op Nerdland Festival hebben wij in de brewery
ja.
hebben wij ons ding mogen doen. Goed, de Sint Bernardus Abt 12.
Ja, en die abt was voor mij een linkje met de vroegste geschiedenis van Wachteweken. De plek waar het Nerdland Festival doorgaat.
Ja.
Eigenlijk is de geschiedenis van Wachteweken tot de 12e eeuw vrij simpel. Namelijk...
Moeras!
Er gebeurde niet veel. Maar in de 12e eeuw, en daar komt die abt in het verhaal, komt Wachteweken op de radar van de abten van Sint-Baafs en Sint-Pieters.
Natuurlijk, als de abten van Sint-Baafs en Sint-Pieters hun lodderig oog laten vallen op een plekje, ja, dan gebeurt er iets, hè?
Ja, die schrale gronden die in eerste instantie niet zo interessant leken, die bevatten turf. En turf is een zeer interessant als brandstof. En die abten van Sint-Baafs en Sint-Pieters, die hadden natuurlijk, om hun eigen brouwsels te maken, een warmtebron nodig. Die hadden een eigen brouwerij, een eigen bakkerij trouwens ook. De brouwerij en de bakkerij zijn meestal dicht bij elkaar.
Ah ja, omwille van het meel en het graan.
En de warmte
en
ook.
En de warmte natuurlijk, ja.
Ja, dus men ging daar turf gaan winnen. Dus die op de eilanden van Sint-Baafs en Sint-Pieters zijn niet alleen bloeiende instellingen van vroomheid en bezinning en intellectuele bakens, maar zijn ook centra van overvloedige alcoholconsumptie.
Het is eigenlijk wonderbaarlijk hoe dieper begraven in de geschiedenis van abdijen, hoe interessanter het eigenlijk wordt. Hè. Het zijn toch ook wel een soort van culinaire centra.
Zeker, zeker.
Nu, dus als ik het goed begrijp, zowel Sint-Baafs als Sint-Pieters hebben een eigen brouwerij.
Mm-hmm.
Ze brouwen daar een biertje.
Mm-hmm.
Er zal wel een abdbiertje al geweest zijn, hè. Dus, ja. Maar is dat zwaar bier? Is dat...
Nee, dat is door het brouwproces ook nog ietsje lichter bier dan wat we gewoon zijn. En we zitten nog altijd bij een product dat we als moderne drinker toch iets wat uitzonderlijk zouden vinden. Het is nog altijd anders van smaak.
Ja.
Zeker in de periode van die vroege geschiedenis van Wachtebeke, zitten we in de 12e eeuw, werd er nog geen hop gebruikt, maar gruut.
Ja.
En
ja.
Gruut is volgens sommigen een kruidenmengsel, maar moeras, rozemarijn en gagel. Wie dat die smaak eens wil verkennen en graag leren, is een goed biertje dat op de markt is en dat die smaak heeft. Anderen zeggen ook, die gruut is eigenlijk een soort een vloeistof,
ja.
Is ingekookte wort. Omdat er in Engeland zijn er meldingen van mensen die sterven omdat ze in een vat met gruut gevallen zijn. En dan is het geen kruidenmengeling, want daar ga je niet van dood. En men denkt dat het is een heel, heel fel ingekookte vloeistof is.
Ja.
Dan is het natuurlijk wel levensgevaarlijk.
Dan is het inderdaad levensgevaarlijk, zeker als je erin valt. Ja,
ja. De vraag is ook, hoe zijn die mensen daarin geraakt? Hè?
Ja, wel, misschien na het iets te veel drinken van... Nu, Sint-Bernardus Abt, 12, ja, dat is toch wel al een deftig biertje.
Ja, zeker. Ja.
Wat pijringsje gaat daarbij geven? Wat kunnen we daarbij...
Wel, dat is zo'n een beetje een zoeterige, fruitigere smaak. Wel met een bittertje, het is een heel harmonieus bier. Maar ik zou daar ook iets middeleeuws bij gaan serveren. Met ook een zoete toets. We hebben dat al verschillende keren gezegd, dat die middeleeuwse keuken toch wel zoeter is dan hetgene dat wij gewoon zijn.
Ja. Ze doen ook heel, naar ons aanvoelen, rare dingen. Hè?
Maar, ja, suiker op rivierkreeft of rijstpap met snoek. Ik zie het ons niet zo snel eten. Nee. Maar je hebt natuurlijk ook betere middeleeuwse combinaties. En ik zou die Sint-Bernardus trippel bij een varkenshaasje met rozijntjes en pijnboompitjes en typische middeleeuwse specerijen, gelijk gember en kaneel serveren.
Ja, kijk, dat is toch ook weer fantastisch, Annelies. Ik weet, ik word altijd een beetje stil als ik naar u zit te luisteren, als je over eten babbelt. Maar die specerijen, je hebt enerzijds dat lekker bier, maar als je dan hoort gember, kaneel... In de middeleeuwen. Ik ben daar altijd zo van onder de indruk dat we dat al hadden.
Ja. Dat is eigenlijk zo de smaak van glühwein en peperkoek die in de meeste gerechten naar voren komt. Dat moet vrij lekker geweest zijn.
En komt toch ook van ver, hè? Bedoel, mm-hmm. Dat was niet even bij Marie om de hoek dat werd gehaald. Dat werd in dat middeleeuws Gent gebracht.
Ja, en dat is een soort prestigieus element, hè? Want als je... peper op tafel kunt zetten, dan toon je dat je het eigenlijk toch wel heel goed hebt.
Ja, als we op wandeling zijn, maak ik vaak die vergelijking. Hè. Sommige middeleeuwse receptjes, dat is de huidige Tesla van vandaag.
Mm-hmm.
Kijk een keer wat er op mijn tafel staat. Vandaag zeggen we, kijk een keer wat er voor mijn deur staat.
Zal wel.
Nu, we hebben het over biertjes, Annelies. We hebben dus, wat hier schreef, een Sint-Bernardus. Er zijn er een aantal, hè. Bernardus Triple, een Bernardus Wit. De mensen moeten maar een keer gaan proeven.
Voilà.
Ik vind Bernardus een heel smaakvol biertje, mm-hmm. Moet ik zeggen. Ik drink dat liefst fris. Gaat mensen die dan liever op kamertemperatuur?
Ja,
dat is ook zoiets.
Ik ben zo iemand.
Is hij een kamertemperatuur?
Ja. Zeker voor die zwaardere bieren.
Ja.
Ja.
Ja, maar nee, dat is... Nu, we gaan een keer iets speciaal doen. Flora Sour Cherry.
Ja.
Dat klinkt niet lokaal, maar...
Ha, ja, als je natuurlijk aan de juiste kant van Gentbrugge woont en hebt gedacht dat Flora toch ook naar een klein stukje lokale
toponymie... Een shout-out naar Merelbeke.
Het mag ook een klein beetje over Merelbeke gaan. Maar het is een biertje dat gemaakt wordt in de, bij de Wilde Brouwers aan de Hundelhemse Steenweg.
Dat klinkt enorm goed, de Wilde Brouwers.
De Wilde Brouwers. En het is een biertje dat gemaakt is volgens de procedure met lage gisting. Dat betekent dat de gisting gebeurt bij lage temperatuur en de gist zakt ook letterlijk laag naar de bodem van de kuip. Dat is een heel stabiel, eenvormig gistingsproces.
Ja.
Pintjes zijn ook bijvoorbeeld gemaakt met lage gisting. En Flora Sour Cherry is een subtiel, fris, zuur biertje met dan ook een mooie toets van kriek. Die Wilde Brouwers die hebben een oorsprong in Gent. Die hebben niet altijd in Merelbeke gezeten.
Ja.
Dat is altijd natuurlijk leuk om te horen dat die Gentse roots hebben. En het leek mij een fijn beginnetje om het te hebben over het graan in Gent. Het
zou wel zijn, graan, we staan daar niet zo bij stil, maar want als je vraagt, ja, Gent, geschiedenis, waar kwam de rijkdom vandaan? Dan gaan 9 op de 10 mensen nu antwoorden, Laken. Hè, Laken, maar.
Ja, Gent wordt een beetje een draaischijf van handel in Vlaanderen. En dat gaat onder andere over Laken, maar er komt een moment in de late middeleeuwen waar het graan zoveel belangrijker wordt.
Dankzij het stapelrecht die we hier in Gent hebben?
Ja, hè? Dus al het graan moest uitgeladen worden, het graan werd gemeten, zodat men zeer goed kon bepalen hoeveel graan er precies ingevoerd werd. En moest een vijfde van dat graan ook op de Gentse markt verkocht worden. En bij elk stap in dat proces zit er daar natuurlijk een Gentse handelaar in die daar ook zijn haha graantje van meepikt.
Ja, maar op die manier natuurlijk komt Gent zeer zeker op de kaart. Hè?
Ja.
Nu, graan is essentieel voor bier te brouwen. Gent heeft graan, dus er wordt hier wel het een en het ander gebrouwen.
Dus er wordt hier wel het een en het ander gebrouwen. Het gebeurt vaak thuis.
Ja.
Het is een bezigheid voor vrouwen. Behalve natuurlijk in de abdijen, daar heeft men zelf de eigen brouwerij.
En in de kloosters, zoals bijvoorbeeld Bijloken, weten we daarvan of dat zijn brouwerij hadden? Of moeten we dat nog een keer uit...
Dat moeten we nog een keer uitzoeken.
Want ik zit daar nu in één keer aan te denken. Tja, zouden zij de Bijloken geen brouwerij gehad hebben?
Dat moet eigenlijk blijkbaar bijna. Ja,
kijk,
interessante vraag.
Als we nog een keer naar het stam gaan, gaan we daar een keer een onderzoeksknap plegen. Nu, Annelies... Dat biertje, de Flora Sour Cherry, wat zou je daarbij geven?
Wel, zo bij een fruitig biertje zou ik ook een fruitig receptje serveren. Met een broodsaus. Een saus op basis van brood. Ik zie u even raar opkijken, maar wij eten broodsausen, want een stoverij... is, daar ga je zo een goede boterham met mosterd in laten wegsmelten, bijna. En dat
toch
is,
wat voor de binding.
Toch wat voor de binding. En dat is eigenlijk een overblijfsel in dat specifiek gerecht van een culinaire praktijk die in de middeleeuwen heel gewoon was, namelijk om brood te gebruiken als binding voor je saus. Het is ook een manier om calorieën binnen te krijgen. Het is ook een manier om ouder brood nog altijd te gaan verwerken. Werd zeker niet elke dag brood gebakken.
Ja. En natuurlijk, Annelies, bij een stoverijtje, ik giet daar ook nog altijd wel een keer een scheutje bier in. Werd dat al gedaan in de middeleeuwen?
Ja, het werd gedaan, want in het gerechtje dat ik zou pairen met de Flora Sour Cherry, is een gerechtje van zalm, geserveerd met een sausje met appels.
Oh la la.
En dat moet je binden met een biertje dat niet te veel naar hop smaakt.
Ah ja, ja, dus niet te bitter.
Niet te bitter.
Eerder vandaar zoet. Natuurlijk die cherry. Want ik ga ervan uit dat die cherry dan ook een beetje kersig.
Ja. Ja. Het is een toetje, hè, dat
het is,
erin
ja, ja, ja,
zit.
Ja, ja, het is geen kriekbier, nee. Maar het is zo... Ja, ja. Oké. Okay. Goed. Het volgende biertje misschien, Annelies. Hull Stout.
Hull Stout. Ja, nu zitten we in een heel ander segment van de bieren. Een bier met veel meer karakter. Een zeer... een zwaar bier met een, ik lees even de beschrijving, met een dikke, stevige, beige, bruine kraag. Een aroma van peper, gebrande mout en koffie. Een klein zoetje. Een zeer aangenaam en zacht drinkbaar bier met een goede hopbitterheid.
Wordt ook gemaakt bij de Wilde Brouwers?
Wordt ook gemaakt bij de Wilde Brouwers. Mm-hmm. Daar zie je ook, het wordt gerefereerd in de beschrijving naar de smaak van de hop.
Ja.
En dat is dan een nieuwigheid die vanaf de late middeleeuwen onze biergeschiedenis gaat binnendringen. Het brouwen met hop.
Ja.
Brouwen met hop geeft een langer leven aan uw brouwsel. Dus uw bier blijft langer goed. Je hoeft het niet binnen de paar weken te consumeren. En dat betekent ook dat je je bier kunt gaan transporteren.
Ja.
En op een gegeven moment zie je dat de Gentse brouwers weggeconcurreerd worden door kwaliteitsvol bier uit Nederland en Duitsland.
Oh, kwaliteitsvol bier uit Nederland en Duitsland.
Ja.
De tijden zijn veranderd.
Ja, gelukkig dat we maar een kleine fase in de geschiedenis van het bier in Gent is geweest.
Allee, Nederlandse luisteraars zullen nu misschien een beetje boos worden op mij, maar als ik aan Nederland denk, denk ik nu niet direct aan kwaliteitsvol bier.
Nee, maar op een gegeven moment heeft men in steden als Gouda en Delft dat hoppenbrouwen helemaal onder de knie gekregen. Kan men die bieren gaan exporteren, onder andere naar Gent en de Gentse markt wordt overspoeld.
Maar het valt enorm in onze smaak toch? Dat is zo, hè? Hop. Dat is direct iets waar we mee zijn, zeg
ja.
Maar. Zorgt dat ervoor dat de gruut dan een stuk, het gruutbier, een stuk van de markt zal verdwijnen?
Ja, klopt. Helemaal. Ja. Ja. Want het hoppenbier is veel commercieel interessanter.
Ja, je kunt het langer bewaren. Hop schijnt ook, heb ik mij laten wijsmaken al eens, geneeskrachtige eigenschappen te hebben. Natuurlijk... Elke reden is goed om de uitvlucht te vinden.
Ja, en ik wil mij geen uitspraken doen over moeras, rozemarijn en gagel, die misschien ook wel geneeskrachtig zijn.
Ja, 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 ja. Nu, die brouwerij, waar vinden wij die eigenlijk in Merelbeke? Heb je dat?
Ja, dat is eigenlijk op de Hunnelhemse Steenweg en daar hangt ook een heel mooi verhaal aan vast. Huh? Bevindt zich op het terrein van een schoenenfabriek. Dat was het voordat het de Wilde Brouwers was.
Ja?
Maar daarvoor was het ook een brouwerij, het Anker. En die in de jaren 30 werd die overgenomen door Augustin Hull en veranderde de naam in brouwerij Hull. En volgens de legende was Augustin een onwettig kind van een hooggeplaatste, een rijke graaf of baron.
Hola.
En op het moment dat die oude man overleed, zijn er twee dames gesluierd en in het zwart gekleed, helemaal anoniem, Augustin een grote zak geld komen overhandigen. Dus de baron had zijn onwettige zoon toch ook bevoordeeld na zijn dood en Augustin kon daarmee de brouwerij overnemen En heeft dat eigenlijk tot een bloeiend bedrijf omgetoverd.
Ja, ja, ja.
En op het moment dat de wilde brouwers zich vestigen in Merelbeke, vinden ze een flesje van brouwerij Hul.
Ja.
En gaan ze in te reren van Augustin Hul en zijn werk in de vorige eeuw, dus de Hul Extra Stout brouwen.
Hoe mooi is dat niet? En wie van ons zou niet uitkijken naar twee gesluierde, in het zwart getogen dames die met een grote zak geld afkomen? Beeld u in dat er zo plotseling gebeld wordt. Ik zou onmiddellijk ook brouwer worden. ja, Annelies, we drinken allemaal graag, maar sommigen onder ons hebben het graag een keer met ietsje minder. Mij valt enorm op, dat de laatste tijd er heel lekkere, smaakvolle, non-alcoholische bieren op de markt komen.
Dat is zeker.
En dat is vroeger, in het begin was dat vooral, vond ik nogal, een zoete bedoeling.
Mm-hmm.
Met weinig smaak, mm-hmm. Maar daar is verandering in gekomen. En jij wil het nu een keer hebben over Low Alcohol PA Brew Mine.
Ja, dat is eigenlijk een uniek en heel tof biertje, gemaakt door Brewmine in Hasselt. Dat is een plek, als je daar in de omgeving bent, moet je daar zeker eens naartoe. Je kan niet alleen drinken en proeven, maar je kan ook onder begeleiding van een echte brouwmeester je eigen brouwsel maken.
Oh, super.
Lijkt mij een perfect uitstapje om eens te doen. Je moet wel 4 weken later nog eens de hele uitstap naar Hasselt doen, want het brouwsel moet daar natuurlijk ook nog rijpen.
Ah, ja. Het moet daar in alle stilte en op het gemak kunnen rijpen.
Dus die low alcohol IPA die brouwen ze zelf met een speciale gist,
mm-hmm.
Waardoor er bijna geen alcohol vrijkomt.
Ja.
En
dat verhaal IPA, dat is zo heel populair.
Ja.
Ik dacht van vandaag, doe mij maar een IPA. Allee, of een IPA'tje.
Een IPA'tje, ja.
Maar waar komt dat eigenlijk vandaan?
Dus IPA staat voor Indian Pale Ale. En het verhaal gaat als volgt dat een exportproduct is voor de Indische markt, dus voor de export over zee. Een zeer hoppig bier, zeer bitter bier. En
ik ruik hier een beetje British Empire.
Ja, inderdaad. En door die hoppigheid, door die bitterheid, zou dat het enige bier geweest zijn dat die lange series zou overleven.
Ik hoor enige scepticisme.
Ja, ik ben een historica, dus ik ben getraind om sceptisch te zijn. Hè. Men heeft inderdaad gevonden dat er in India wel IPA werd ingevoerd. Maar ook ander bier, dus small beer. tafelbier, ales en porters en ook ciders. Dus er werd van alles naar Indië uitgevoerd in grote hoeveelheden.
En het overleefde de reis.
Het overleefde de reis, maar dat is natuurlijk wel fijn om je IPA in de markt te kunnen zetten als je er een verhaal kunt aan vasthangen over de Britse East India Company.
Ja, dat het zal wel zijn. Wat zou je bij zo'n biertje eigenlijk serveren?
Wel, bij iets heel, heel bitter, daar zou ik het aanraden om iets goed vettig te gaan eten.
Ja?
Omdat dat vet die bitterheid gaat balanceren. Dus ik zou daar een omeletje met spek bij geven. Met munt, salie, marjolein en peterselie. Dus echt een goed smaakbommetje.
Ja, absoluut.
Dat zich staande kan houden tegen die bitterheid van die IPA. En doe daar maar goed veel spek in. Want alles wat dat low alcohol is, is ook gezond. Dus dan mag je wel wat meer met het spek gaan.
Je mag dus gezond en dan zondigen.
Voilà.
Ja, in gezond zit het woord zondigen.
Aha, dat heb ik nog nooit gedacht. Nee.
Goed, we hebben een low alcohol. We gaan om te eindigen nog een keer een beetje straffer gaan.
Mm-hmm.
En ik verschiet hier een beetje, Annelies. Liefmans 0%.
Ik ben zelf, ik durf het bijna niet toegeven, een grote fan van fruitbieren.
Oei, oei.
Ja, ik vind dat eigenlijk lekker.
Ja, ja, dat is zeer verleidelijk en het giet gemakkelijk naar binnen.
Ja, niet alleen een kriekske, maar zo ook een citrusbier of een frambozenbierke. Zeker als het goed warm is. Ik kan dat wel appreciëren.
Ja.
En als je fruitbier in een historisch perspectief gaat plaatsen, dan ga je zien dat er maar veel meer soorten fruitbier gebrouwen werd.
Begrijp ik het dan goed dat onze voorouders, zeg maar, verre voorouders, dan eerder het fruitbiertje wisten te appreciëren? Want ja, heb je het om...
Meer dan nu.
Maar ja, ik doe dat zo een beetje, wat eigenlijk niet mooi is van mij, ik doe dat zo wat laagdunkend over. Okay. Hè, maar... Dus dat werd enorm geapprecieerd.
Er werd ook wijn gemaakt van allerlei soorten bessen.
Ja.
Dus alles waar dat er suiker in zat, dat omgezet kon worden naar alcohol, dat werd omgezet naar alcohol. Dus er werd bier gebrouwen met dadels, vijgen en druiven of met meidoornbessen zelfs. Dat is zo'n besje dat we nu helemaal niet meer gebruiken. En dat moet echt wel lekker geweest en echt ook gewoon zoet bier.
Ja. Dat kunnen we nu, er zijn nog geen microbrouwers die daar zich aan gewaagd hebben om die historische bieren te gaan hermaken.
Shout-out to iedereen die met fruitbier bezig zou kunnen zijn.
Ja, 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 absoluut. Want ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Nu, ik heb mij altijd laten wijsmaken, ook zo, je weet, mijn vrienden de Romeinen.
Ja.
Ik ben enorm verzot van de Romeinen. Dronk de Romeinen eigenlijk bier? Weten we dat? Want ze staan nogal bekend voor wijndrinkers. Hè?
Ja, ze wisten wat dat bier was.
Ja.
Maar er zit in de Romeinse cultuur toch wel een soort een verschil in status tussen wijn en bier. Als in wijn hetgene wat de geciviliseerde Romein drinkt en bier eerder iets voor barbaren.
Maar dat is fantastisch, want dat is blijven doorleven in alles en nog wat.
Ja, ja, ja.
Je hebt het beruchte bier op wijn geeft venijn en wijn op bier geeft plezier.
Ja, wat dat onzin is.
Wat dat natuurlijk onzin is, maar wat dat eigenlijk een verwijzing is, al van in de middeleeuwen, naar uw sociale status.
Ja.
Want bier op wijn geeft venijn, dat wil gewoon zeggen, op een bepaald moment heb je niet meer de financiële middelen om je wijn te permitteren, moet je bier gaan drinken. En dat geeft dus een zeker venijn.
Voilà.
En omgekeerd, wijn op bier geeft plezier. Ja, plotseling is dame Fortuna u gunstig gezind, hebt wat meer geld en dan gaat de wijn gaan drinken.
Voilà, weer een mythe ontkracht, hè?
Mythe ontkracht. Nu, Annelies, nog één mythe misschien. Romeinen zijn dan wel wijndrinkers, de Galliërs en ook de Belgae, de dapperste onder de Galliërs. Vergeet niet, het zinnetje van Keizer gaat verder, omdat zij het verst verwijderd zijn van elke vorm van beschaving.
Mm-hmm.
En dat vergeten wij vaak. Maar dat waren toch wel bierdrinkers.
Ja, maar toch zijn er hier in onze streek wijnparafarnalia gevonden. Wijnzeefjes bijvoorbeeld. Je vindt er een aantal heel mooie exemplaren in het museum van Tongeren. Dus het werd hier ook wel gedronken, want op het moment dat die gegoede Galliërs zagen dat zij zich konden verbeteren in de wereld, namen zij al die Romeinse gebruiken, waaronder het wijn drinken, toch wel over.
Ah, ja, 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 ja. Oké. Okay. Ik ben enorm verzot van de historisch totaal oncorrecte serie Vikings.
Mm-hmm.
En daar zie je toch wel dat die dappere vrouwen en mannen bier drinken aan de lopende liter. Maar zij spreken dan over, in het Engels vertaald, mead.
Ja, maar mead is eigenlijk ook nog iets anders dan bier. Mead in het Nederlands heet dat gewoon mede en dat is meer een honingdrank, hè.
Dus toch weer dat zoete...
Zoete, ja.
Ja.
Ja, Tot een jaar of 500 geleden waren mensen verzot op zoet in elke gang van een maaltijd, in hun dranken. Het is een recente uitvinding dat wij het zoet hebben verbannen naar het einde van de maaltijd en naar onze snackjes.
Ja.
Ja, daarom ook mijn laatste pairing.
Ja, wel, ik ging het net
vragen. Want ik zie zo'n hongertje
ja,
in
ja, 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 maar ik ging het vragen, wat pairde daar nu bij? Want dat lijkt me niet simpel.
En wel, ik zou daar bij dat fruitbiertje iets goed zoets bij zetten. Een gegrilde makreel, dus zo die vette vis,
ja,
die dat heel
ja,
goed doet met zoet.
Maar spreken we dan ook de makreel in zijn geheel, hè?
Makreel in zijn geheel. Ja. Ik zou hem echt zo schoon grillen op het vel, want de makreel heeft zo van die schone streepjes.
Absoluut.
Ook perfect voor op de barbecue, hè. En daarbij een zoet-zuur sausje met pruimen en groene kruiden, gelijk lavas, dat is een beetje selderachtig, en koriander. Dus weer een smaakbommetje, waar dat fruitbierke zeker schoon tegenover gaat staan. En wat dat perfect is voor uw barbecue de komende weken.
Schitterend. Luisteraars, als je nu nog geen dorst en geen honger hebt gekregen, dan verstaan we het niet meer. Annies, het was fantastisch. Bedankt voor de pairings. Ik heb er honger van gekregen, maar we zitten hier op de Gentsfeest, dus we zullen wel ietsje kunnen,
denk het ook,
kunnen gaan snoepen. We kunnen er misschien een bierke bij drinken, een aperitief bierke. Een aanradertje, wat drinkt hij graag zo? Als gezegd, aperitief, maar het moet een bierke zijn, wat zou hij nemen?
Ah, wel ja, ik heb mezelf nu goesting doen krijgen in zo'n fruitbierke.
Goed, we gaan een fruitbierke drinken. Luisteraars, wij gaan een fruitbierke drinken. Jullie kunnen dat ook doen als je straks na het beluisteren van deze podcast naar de Gentse Feesten komt. Wat die podcast betreft, we hebben een vraagje. Maak een keer een beetje reclame voor onze podcast. Vertel het aan uw vrienden hoe leuk en lekker deze podcast wel is. En als er 1 of 2 mensen meer naar onze podcast beginnen luisteren, dan worden wij daar ongelooflijk vrolijk van. Rest mij nog te vertellen dat onze volgende podcast, die we na de zomer waarschijnlijk, of einde van de zomer, gaan opnemen, dat die zal gaan over de Gentse etappenstad. Namelijk Gent in de Eerste Wereldoorlog.
Het is ook maar veel bier, hè?
Met zeer veel bier, wijn, weibe und gezang. En een zeer kritische sociale nood, dankzij onze vriend Heinrich Wand. Ben je benieuwd naar onze volgende podcast? Blijf ons dan volgen. Luister zeker ook nog naar al onze vorige aflevering. Maak reclame. En tot een volgende keer. Annelies, kom jong, we gaan een gaan drinken.
Het zal wel zijn.
Dit was Smaak. Gentse verhalen, wat zeg ik? Gentse verhalen, super lekkere Gentse verhalen en een beetje geschiedenis. Tot de volgende!
Dat die zwarte kat op zat, van dat patheterke en van dat vat. Dat die zwarte kat op zat.